Dus, maar vandaar de titel uitzonderlijk. Veel van de dingen zijn normaal in ons leven. Hè. Die gaan gewoon hun gangetje. En gaan naar verwachting, zeg maar. En ik had verwacht dat ik hier vandaag zou spreken. Nou, dat klopt. Ik had verwacht dat jullie hier zouden zijn. Dat klopt ook. Dat is niet uitzonderlijk. Maar sommige dingen zijn niet normaal of niet naar verwachting, maar uitzonderlijk. Bijvoorbeeld, zoals jullie weten, heb ik afgelopen jaar regelmatig gegolfd. Hoewel sommigen zeggen dat golven meer iets is voor oude mannen die willen knikkeren. Maar ik vind het een leuk sport, ontspannend en tegelijkertijd moeilijk. En een aantal hier weten er alles van. Maar voor mij is het soms dat je een uitzonderlijke bal slaat. Soms. Meestal is het moah. Maar zoals ik een paar weken geleden aan het golven, een week of drie geleden voor de laatste keer. En dan sla ik vanaf die afslagplaats en dan sla ik zo'n 160 meter en dan komt de bal ongeveer daar. Nou, je ziet dan zit er tussen de bal en de hole die daarboven zit, de vlag, zit een boom van ongeveer 20 meter hoog, heel breed. En daarachter zit nog eens een keer water. En daarachter zit gelijk de green, zoals je dat noemt. Dus dan moet hij over de boom heen, over het water en dan daarop landen. Nou, normaal gesproken zou ik zeggen, dan ga ik meer naar rechts. En dan sla ik hem daar vandaan. Maar ik denk, nee, ik ga het nou een keer proberen. En ik sla en hij gaat over de boom, over het water. En zo de hol, nou, net niet de hol in. Maar een meter of anderhalf er vandaan. Dus dat was uitzonderlijk voor mij. Uitzonderlijk. Ik heb er ook een kunststuk van gemaakt. En ik ga die veilen. En ik denk dat die wel een paar miljoen oplevert. En de opbrengst gaat naar naar mij. Geen bedaan. Nee, toch. Is dat mooi. Ik hang hem aan mijn muur thuis. Ja, in instructie hoe je moet slaan ook. Maar vandaag wil ik het niet hebben over een uitzonderlijke handeling, maar wil ik het hebben over een uitzonderlijk iemand. En die uitzonderlijke iemand is natuurlijk God zelf. Een God die boven verwachting staat, boven genade staat. Een God die, ja, zoals het woord zegt, alle kennis te boven gaat. En ik wil het overdenken vanuit, kijk, hij is aangekomen, strompelend. Uit Hosea wil ik dat overdenken met u. Als we het over Hosea hebben, dan bevinden we ons rond de 8e eeuw voor Christus. Ja? Voor deze periode had het volk drie voor ons bekende koningen. Allereerst koning Saul, een grote man, een mooie man. Die werd door het volk aangewezen. Het volk wilde een koning hebben, dus Saul werd koning. Een mooie man, maar met een heel opvliegend karakter natuurlijk. En toen hij steeds meer ongehoorzaam werd aan God, toen heeft God een koning uitgekozen. En dat werd David. Een man naar Gods hart. Maar ook hij ging al vrij snel de fout in. Eén blik van lust, dat bracht hem om de ongeveer 5 van de 10 geboden te overtreden. En hij werd eigenlijk nooit meer de oude. En ondanks dat ziet God hem toch als een man naar zijn hart. Dan zie je al dat God kijkt anders naar ons dan dat wij naar mensen kijken. De derde koning was Salomo, zijn zoon. Salomo bracht heel veel welvaart. Economisch ging het enorm voor de wind. Rijke periode, een man die om wijsheid vroeg en ook kreeg van God. Ik heb een enorme wijze man die spreuken heeft geschreven met allemaal mooie uitspraken. Hele wijze woorden. Maar hij was ook niet alleen wijs, hij was ook eigenwijs. Want het land ging wel heel, economisch heel goed, maar het ging onder andere door echt zware belasting te heffen van de mensen. En ook dwangarbeid te plegen. Hij bouwde daarmee een hele mooie tempel, de mooiste tempel die ze hadden. Maar hij bouwde daarmee ook een heel verdeeld volk. Het noordelijk deel had namelijk geen deel aan de rijkdom van het zuidelijk deel van Israël. En dat was voornamelijk rondom Jeruzalem. Dat was allemaal rijkdom. En het noordelijk deel werd steeds ongelukkiger onder die omstandigheden. En het resulteerde in een verdeeld rijk. In het noorden hadden ze hun eigen heilige plaatsen zoals Bethel en Samaria. Dat waren hun eigen plaatsen. Ze hadden ook hun eigen koningen. Niet in de lijn van David, maar in hun eigen lijn. En uiteindelijk belanden ze in een burgeroorlog met elkaar, Noord en Zuid. Gelijk wel Amerika, Noord en Zuid tegen elkaar. Met een God die daarin voor hun ook steeds afstandelijker werd. En ze hadden God eigenlijk verlaten en ze hadden andere goden ook aangehangen. En God had nog maar weinig rol in hun bestaan. En in die situatie is Hosea. En Hosea is de profeet van het Noordelijk Rijk. En God is zo teleurgesteld in het volk dat hij aan Hosea een opdracht geeft die eigenlijk een ongekende strekking kent. Hij geeft namelijk de opdracht om te trouwen met een prostituee. Ja, dat kennen we waarschijnlijk. En om met haar ook kinderen te krijgen. En dat is overigens niet Gods standaard hoor, dat je gaat trouwen met een prostituee. Dat is niet de bedoeling. En zo schandelijk, het was zelfs reden tot steniging in die tijd. En helemaal als je een profeet was. Een profeet die trouwt met een prostituee, dat is not done, zouden we. Dat kan helemaal niet. En toch geeft God die opdracht aan Hosea. Trouw met een prostituee. Waarom vraagt God dat aan hem? Ik denk dat hij Hosea wil laten voelen wat Gods gevoelens zijn ten opzichte van een volk wat vreemd gaat met aan hem. Een volk wat zich van hem heeft afgekeerd. En als we eerlijk zijn, dan gaat het uiteraard, en dat gaat eigenlijk nooit, gaat het niet alleen over Hosea en over hoe het allemaal loopt, maar gaat ook over ons. Dus plaats jezelf niet buiten het verhaal, maar plaats jezelf in het verhaal. Want ook wij gaan vaak vreemd in deze wereld aan God. Zijn we soms vervreemd van God en soms niet. En ook wij zitten soms in die omstandigheden. En ook God kent zijn gevoelens daarbij ook in ons leven. Dus om zijn gevoelens kenbaar te maken, geeft hij opdracht aan Hosea om met iemand te trouwen die ook vreemd gaat. Maar het mooie is, als je dit leest, om erop te letten hoe God hierop reageert. En hoe hij dus ook daarmee op ons reageert. Een vrouw die niet van Hosea houdt. Een vrouw die nooit van hem zal gaan houden. En een vrouw die zelfs van hem wegloopt. En toch moet hij haar tot vrouw nemen. Dus Hosea die trouwt met een prostituee genaamd Gomer. Oh, uitzonderlijk, dat was ook nog uitzonderlijk, ja. Een prostituee genaamd Gomer. En haar naam komt vanuit het werkwoord gamar. En dat betekent eigenlijk falen, mislukken. En mislukt. Eigenlijk kan je zeggen, bij voorbaat is dit huwelijk al mislukt. Het zit in haar naam. Maar ze trouwen en ze krijgen 3 kinderen. De eerste is Israël. Israël betekent God zaait. Een mooie naam. Een naam die ze moeten geven aan dit jongetje. God zaait. Daarna krijgen ze een dochtertje. En het dochtertje heet Lo-Ruhama. Als een meisjesnaam genoemd wordt in de Bijbel, is het niet normaal. Dat is eigenlijk uitzonderlijk. Dus als er een meisjesnaam genoemd wordt, is het altijd iets wat er aan vast zit. Daar moet je altijd op letten. Haar naam betekent Lo, betekent niet. En Ruhama betekent geliefd. Dus dit is een vrouw, een meisje, die is niet geliefd. Nou, het zou je kind maar zijn. Hoe heet ik? Ik heet niet geliefd. Nou, lekker. Ze krijgen nog een kind. En die noemen ze Lo-Ami. En dat is, Lo is niet. En Ami is mijn volk. Dus niet mijn volk. Ook zo'n leuke naam. De gedachte hierachter is waarschijnlijk dat zij, of dat het jongetje, voortkomt uit een buitenechtelijke relatie. Het is niet mijn volk. Zoek het uit. Dus een zoon, een dochter en daarna weer een zoon. En eigenlijk zijn die 3 namen al de opmaat naar het verhaal in Hosea 2. Het geeft de opmaat naar hoe God is, hoe God naar mensen kijkt. Want die namen samen, die vormen eigenlijk de zin, God zaait in mensen die niet geliefd zijn en niet mijn volk zijn. Dat zit al in die namen. En dat kom je tegen in heel het verhaal van Hosea en Gomer. God zaait in mensen die niet geliefd zijn en niet zijn volk zijn. Wij zeggen normaal gesproken wie goed doet, God goed ontmoet. Maar hier kun je eigenlijk zeggen wie niet goed doet, God ontmoet. Dat is leuk, hè? Wie niet goed doet, goed God ontmoet. Moet je 3 keer achter elkaar zeggen, heel snel. Als we dan in hoofdstuk 2 beginnen en dan gaan we dan een beetje stap voor stap doorheen met elkaar. Dan kijken we wat die versen allemaal zeggen. Dan zien we dat Gomer heeft nooit van Hosea gehouden. Ze moest met hem trouwen. Ze heeft nooit wat met haar kinderen gehad. Ze wilde er niks mee. En ze blijkt een ontrouwe echtgenote en een slechte moeder. Maar ja, wat kan je van een prostituee verwachten? Aan de andere kant, die moet trouwen. En ze gaat er ook vandoor. Ze loopt weg, ze gaat de woestijn in. En in die woestijn komt God op het toneel. En daar zegt God in Hosea 2, vers 14, zegt hij, daarom... En als iets begint met daarom, dan slaat het altijd natuurlijk terug op het gedeelte daarvoor. En dat is eigenlijk het gedeelte waar staat hoe slecht Gomer is, hoe schandelijk het is, hoe schandelijk het voor het volk is, hoe zij zich gedraagt, hoe zij minnaars achterna loopt. En dan zou je dus verwachten dat God zegt, zo, nou zal ik je daarvoor te pakken nemen. Nou zal ik jou even straffen, want ik zal jou als voorbeeld stellen voor mensen die mij verlaten en vreemd gaan. Maar daarentegen zegt God, ik zal haar lokken. Letterlijk betekent dat, ik zal voor haar openstaan. Ik geef haar ruimte. Daar waar anderen jou in een hokje plaatsen, Gomer, daar waar anderen zich afzijdig houden van jou en niet met je willen omgaan, daar geef ik jou ruimte. Daar wil ik jou voor jou openstaan. Zo is onze God. En dan vervolgt hij in het tweede gedeelte van vers 14. En ik zal haar leiden in de woestijn en spreken. Iets dat een vervelende situatie is waar je liever niet wil zijn. Maar als je in de Bijbel kijkt wanneer iemand de woestijn ingaat, dan is het altijd eigenlijk dat ze mogen gaan ervaren hoe goed God is. En hoe lief hij is en hoe hij tot hun harten spreekt. Als het volk bijvoorbeeld uit Egypte is bevrijd, gaan ze de woestijn in. En in die woestijn toont God uitzonderlijke dingen en hoe hij met hen is. Een zee die openspleit, rotsen die water geven, water wat van bitter in zoet verandert, manna elke dag uit de hemel. Als ze vlees willen, komen er hele horde kwartels, vluchten kwartels komen eraan. Kleding en schoenen die niet verslijten. Hij is bij ze dag en nacht in een wolk. Hij woont onder ze in een tent. Hij toont hun liefde, gaat zelfs een verbond met hen aan. En in de woestijn leren ze God kennen voor wie hij eigenlijk is. Als Jezus gedoopt is en hij heeft gehoord dat hij de geliefde zoon is, gaat hij als eerste de woestijn in, 40 dagen, om ook hem klaar te stomen voor de boodschap van liefde die hij dadelijk moet brengen in een wereld die tegen hem is. Als Paulus, of toen nog Saulus, een ontmoeting heeft met Jezus, dan spendeert hij de volgende 2 jaar in de woestijn en nou, dan komt hij eruit als een ongeëvenaarde apostel, uitzonderlijke man, die onze relatie met Christus nog steeds vandaag de dag omschrijft en als geen ander ons nog steeds leert. Dus wees niet bang voor een woestijn in je leven. Of elke keer dat je je alleen voelt. God is je niet vergeten. Maar misschien wil hij gewoon even gewoon alleen met jou zijn om te laten zien hoe goed hij is. Hoe liefdevol hij is. Om jou te tonen wie hij werkelijk is. En als er iemand hier nu is die kijkt, die in een woestijn zit op dit moment, vind je rust in hem. Vind je rust in hem. Want hij staat niet aan de andere kant van de woestijn te zeggen, kom op, je kan het. Nee, hij gaat de woestijn in. Hij pakt je bij je hand. Hij staat voor je open. En hij spreekt daar tot je hart. En dit is weer de opmaat voor het volgende vers eigenlijk. Vers 15. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dag van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Waar zal hij haar wijngaarden geven? In de woestijn. Dit is uitzonderlijk. Het mooie, het vruchtbare, het goede in het leven van een christen komt midden in de tijd dat je het moeilijk hebt, dat je in een woestijn zit. Je hoeft niet te wachten tot het goed gaat om het goede van God te mogen ontvangen. God is zo goed dat hij in de woestijn naar je toe komt. En je wijngaarden geeft. Zelfs als al het andere niet goed gaat. En hij geeft haar wijngaarden in de woestijn en het dal van Achor tot een deur van hoop. En het woord Achor is het Hebreeuwse woord, betekent problemen. Het dal van problemen. Dus in een dal van problemen opent hij een deur van hoop. Daar waar zij haar man heeft belazerd, door overspel te plegen, daar waar ze haar kinderen heeft verlaten, daar waar ze achter andere mannen aangaat en de woestijn invlucht, daar waar haar hele leven een puinhoop is en zij niks heeft om terug te gaan, daar zegt God, ik open voor jou een deur van hoop. Dat is geweldig. In het dal van jouw problemen open ik een deur van hoop. Midden in haar zondige bestaan, midden in al haar problemen, geeft God hoop. En Jezus zegt tegen ons, ik ben de deur. Ik ben die deur van hoop. En stap maar door mij in die hoop naar binnen. Waar mensen hoop nodig hebben, is niet als ze uit hun zonde zijn gestapt, als alles goed gaat, maar als ze midden in die verkeerde levensstijl zitten, dan hebben ze hoop nodig. Dan hebben ze woorden van hoop nodig, bemoediging nodig. Wij mogen verspreiders zijn van Gods koninkrijk, niet door hun eerst terecht te wijzen van, je doet dit verkeerd, je doet dat verkeerd, dat moet je toch veranderen, dat en moet je veranderen, maar door ze tegemoet te komen midden in hun dal van problemen en hun hoop geven. Heel lang geleden heb ik samen met Maureen een pastorale cursus gedaan bij het Centrum voor Pastorale Counseling. En het belangrijkste wat we daar meekregen was altijd, als je een gesprek hebt gehad met een confident, zoals we dat dan noemen, laat ze altijd weggaan met hoop. Altijd weggaan met hoop. Dat is het belangrijkste wat je ze meegeeft. Midden in al je problemen geeft God hoop. Vind ik ook zo mooi in een gedeelte van Psalm 23, waar staat, al ging ik door een dal van schaduw van de dood, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Oog in oog staan met datgene wat jou belaagt, jouw vijand, te midden van al jouw problemen, maakt God een tafel gereed. Juist op dat moment wil hij bij je zijn, wil hij maaltijd met jou, wil hij gemeenschap met je hebben. Hij is een God van mislukkelingen. Of zoals Paulus schrijft in Romeinen 4 vers 5, hij die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Hij rechtvaardigt goddeloze mensen. Het zijn de goddelozen die een deur van hoop nodig hebben, in het dal van problemen. Wie hoop nodig hebben zijn overspelers, leugenaars, dieven, moordenaars, verslaafden, degenen die allemaal de weg kwijt zijn. Die hebben hoop nodig. Niet dat ze overspelers blijven of dieven blijven of leugenaars blijven, maar dat ze midden in hun problemen en ellende, dat ze mogen weten, God is mij niet vergeten. God is niet boos op mij, God veroordeelt mij niet, maar hij geeft mij een deur van hoop. Te midden van mijn ellende. En dat doet hij door jou en mij. Aan die ander. En de wereld verlangt naar een boodschap van hoop. Zeker in zo'n hopeloze tijd. En dat wordt vervolgd in het tweede gedeelte van 15. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. En die hoop die voor haar ligt, is als het eerste moment dat ze uit Egypte vertrokken, toen ze allemaal God groot maakten aan die andere kant van de Schelfzee, en waren bevrijd van hun gevangenschap uit Egypte, toen ze allemaal samen met Mozes een lied begonnen in Exodus 15, en dan zongen ze onder andere, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven, de Heer is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest, dit is mijn God, hem verheerlijk ik. Naar dat moment, daar kijkt God naar uit. Dat de liefde die hij toont mag worden tot dit lied. Midden in die woestijn van problemen. Dat is waar God naar uitkijkt. Voor iedereen, ook degene die verkeerd bezig zijn. Dat er een moment komt dat zij ook zeggen van, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Hij is uitzonderlijk. Vers 16. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Hij zegt eigenlijk, je zal mij aanroepen als de bron van jouw bestaan. En niet meer die afgoden die je allemaal hebt aanbeden, die je diende. Je hebt je man verlaten, je hebt je kinderen verlaten, je hebt met andere mannen geslapen. Maar ik zeg, God, ik heb je zo lief dat ik me wijd openstel voor jou, dat ik je een deur van hoop geef midden in de woestijn, dat ik je tegemoet kom, dat ik tot je hart spreek. Dat ben ik. Ik houd zoveel van je dat je zelf mij jouw man gaat noemen. Dat is voor haar zeker ongekend. En een paar versen daarna, in vers 19, zegt hij, ik zal voor eeuwig u tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedheid en in barmhartigheid. Indirect zegt God dit tegen het volk Israël. Met Gomer als voorbeeld van zijn gevoelens en liefde. En in dit vers zegt God vier dingen hun toe. Eigenlijk ook haar toe. Aan een overspelige, gewetenloze, ontrouwe vrouw die gevlucht is, haar kinderen heeft achtergelaten. Aan die vrouw zegt hij, ik geef jou gerechtigheid, recht, goedheid en barmhartigheid. Wow. Kan je nagaan. Hij zegt, ik ga jou zien als gerechtvaardigd. Ik ga jou zien als gerechtelijk vrijgesproken. Ik ga jou zien en ik ga jouw goedheid over jou uitspreken in al jouw slechtheid. En ik ga jou barmhartig behandelen. Zo barmhartig, terwijl je op dit moment nog zo verkeerd bezig bent. Ik ga jou zo lief hebben dat je zal moeten erkennen dat ik een liefhebbende God ben. Waarin je jouw bestaan gaat vinden. Het is uitzonderlijk dat God zegt dit tegen een vrouw die hem niet eens kent. Een vrouw die hem niet lief heeft. En dat God zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga van jou houden. Totdat je beseft dat ik je gerechtigheid, recht, goedheid en barmhartigheid heb gegeven. Uitzonderlijke God. Als we toch zo eens een kerk zouden kunnen zijn met die gezindheid, hè? Wat zou de wereld er dan anders uitzien? Wij zijn vaak kampioen in het benoemen van al die kleine dingen die niet goed gaan of die we willen. We gaan twisten over, is hij nou gered of niet? Is hij christen, ja of nee? Of over de doop, moet je helemaal onder water of moet je alleen besprenkeld worden? Of moet de tuinslang erop gezet worden? Of hoe je gekleed moet zijn in de kerk, mag je een pet op, ja of nee? Of over welke vertaling moet je nou eigenlijk gebruiken? Alleen de Statenvertaling, of ja, misschien ook wel NBV. Of mag je klappen als we zingen of niet? Moet je gaan staan of moet je alleen bij het eerste lied gaan staan en dan gaan zitten? Of mag je daarna ook nog staan? En allemaal dingen waar we ons druk over maken. We zijn meestal in het praten over dingen die helemaal en niet zo belangrijk zijn eigenlijk. Terwijl we meesters zouden moeten zijn in de belangrijke zaken als gerechtigheid, recht, goedheid en barmhartigheid. Dan laten we zien wie God is. En zo gaan we naar vers 20. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Mooi, u zult dan de Heere kennen. En het mooie is, het is een Gomer die ontrouw is in elk opzicht. Ten opzichte van elke man, ten opzichte van haar kinderen. Maar God zegt dan, als ik jou terugkrijg, ben ik jou trouw. Ik ga jou zo trouw zijn, dat alles wat je van mij weet is dat ik trouw ben. Wat we hadden verwacht, wat God zou zeggen is, wat in onze ogen normaal is, zou zijn, dat je mijn gerechtigheid mag hebben, je mag mijn recht hebben, mijn goedheid, mijn barmhartigheid, maar ik vraag één ding van jou, wees mij getrouw. Dat zou toch normaal zijn? Ik geef je al die dingen, maar wees in ieder geval mij trouw. Maar zo denkt God dus niet. Hij denkt dat wij leren trouw naar God te zijn als we ons beseffen hoe trouw God naar ons is. Wat hij doet aan ons. Gerechtigheid, recht, barmhartigheid. Midden in onze trouw, goedheid. Zo lief heeft hij jou en mij. Hij heeft de wereld lief, of je hem nou lief hebt of niet. En dat is het voornaamste eigenlijk wat iedereen zou moeten weten. Iedereen. Niet zozeer of zij de Heer lief hebben, maar dat ze weten dat te midden van hun woestijn, te midden van hun ellende, te midden van al hun problemen, te midden van een leven die vol zit met verkeerde dingen, verkeerde beslissingen, verkeerde gedachten, dat ze mogen weten, te midden van het alles, is er een God die mij lief heeft. Het is uitzonderlijk. En dan zal het slechts een kwestie van tijd zijn, zegt God eigenlijk, dat je zal erkennen wie ik ben en dat je mij gaat vertrouwen en mij gaat liefhebben. Of zoals het woord zegt in 1 Johannes 4, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij heeft ons niet lief omdat we hem lief hebben. Wij hebben hem lief omdat hij ons lief heeft. Het probleem is in de wereld is niet zozeer dat mensen de liefde van God afwijzen. Het probleem is dat de wereld niet weet dat er een God van liefde is die hun lief heeft. Ondanks dat ze hem niet lief hebben. Volgende vers. Op die dag, zegt God, zal het geschieden, spreekt de Heer, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Israël verhoren. Dat is een beetje een lastige zin. Maar eigenlijk komt hier Jezus het toneel op. Het nieuwe verbond breekt hier aan, in dit vers. Want wat betekent Israël ook alweer? Heb je een beetje opgelet? God zaait. God zaait. En het woord verhoren is misschien een beetje een lastige vertaling. Het Hebreeuws woord betekent gewoon antwoorden op. Dus de aarde, zegt hij, zal antwoorden op wat God gaat zaaien. En wat God gaat zaaien is koren, nieuwe wijn en olie. En hier gaat het over Jezus. Koren maakt brood, het lichaam, zoals we dat bij het avondmaal denken. De nieuwe wijn is het bloed van Jezus, vergoten voor het nieuwe verbond. En de olie is de zalving met de Heilige Geest. Dus daar, door Hosea heen, maakt de Heer ons duidelijk dat hij ons zo lief heeft, dat hij het verschil gaat maken in ons leven door ons te zegenen met Jezus' lichaam, met zijn bloed en met zijn zalving. Het wordt ons deel zonder dat we dat verdienen. Hij schenkt het ons vanuit zijn liefde. De Heer heeft net tegen een overspelige vrouw, een gewetenloze vrouw, een ontrouwe vrouw, die wegloopt van haar kinderen, van haar man, heeft hij gezegd, die me ook niet eens lief heeft, dat hij zegt, ik ga jou zegenen met koren, met nieuwe wijn en met olie. En niet vanuit jouw trouw, vanuit mijn trouw. Hoeveel te meer wij die in hem geloven. En hoe meer ik zijn trouw besef, des te meer zal ik die trouw beantwoorden en worden als dat koren, de nieuwe wijn en die olie. Dat is eigenlijk waar Ronald het vorige week over had. Dat we zijn liefde beantwoorden door onze geloof, hoop en liefde. En dan zegt hij in vers 23. En ik zal voor haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Wat een wending. Herinner je nog dat meisje in hoofdstuk 1? Of in het eerste gedeelte, het meisje, niet geliefd. En God zegt, ik ontferm me over jou. Herinner je nog dat jongetje Lo-Ammi, niet mijn volk. En God zegt, je zal weer mijn volk zijn. En jij zal zeggen, mijn God. Het is God die binnenstapt bij die kinderen en zegt, je bent dan niet geliefd door je moeder. Je bent misschien verlaten door haar. Je bent ook misschien niet meer geliefd. Je hebt dan misschien een andere vader dan de vader die je hebt. Dat je zegt, je bent mijn volk niet. Zeg maar, ik heb jou lief en ik neem jou op. Je kan door mensen zijn verlaten. Je kan door mensen teleurgesteld zijn en vergeten. Maar de liefde van de vader is uitzonderlijk. Hij is vol genade in wat je niet verdient. Hij is goed, hij is barmhartig. En eindigen we dit gedeelte van Hosea eigenlijk niet met het laatste vers van Hosea 2, maar met het eerste vers van hoofdstuk 3. U weet dat die hoofdstukken hebben we niet in de Bijbel eigenlijk oorspronkelijk. En het vers gaat door in Hosea 3 vers 1, dat hij zegt, de Heere zei tegen mij, ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. De Heer spreekt weer over Gomer en zegt tegen Hosea, ga haar opnieuw liefhebben. Hij belooft niet dat ze hem zal liefhebben, maar hij moet haar liefhebben. Zelfs nu ze nog overspel pleegt, want ze was nog steeds overspel aan het plegen. Hij zegt, maar heb haar lief, want ook ik, zegt God, heb Israël lief, ondanks dat ze overspel plegen. Weet je nou wat ik voel, denkt hij. Heb haar lief, zoals ik het volk lief heb. En dat klinkt bekend, hè. Het koren, de nieuwe wijn en de olie nam de gestalte van een mens aan en zei tegen zijn discipelen, zoals ik u heb lief gehad, moeten we ook elkaar lief hebben. Dat is eigenlijk wat door Hosea heen klinkt. Het hart van God. En het koren, de nieuwe wijn en de olie is nog steeds in de gestalte van een mens. En die zitten hier. In jou en mij. En het eerste wat hij door ons aan die ander wil laten weten is hoeveel God van ons en van hun houdt. Dat hij vanuit het besef van die liefde voor jou, hij door jou heen ook wil laten weten aan de anderen hoe lief hij is en hoe lief hij hun heeft. En dan zegt hij eerst aan Hosea, allereerst natuurlijk de onmogelijke opgave om een prostituee te trouwen. Vervolgens 3 kinderen te krijgen met heel onaangename namen. Een vrouw die hem helemaal niet lief heeft en hem verlaat. En dan gaat ze vervolgens weer haar oude leven in, bemint andere mannen, krijgt waarschijnlijk ook daar een kind van. En Hosea, zegt God, ik leer jou door dit alles heen hoe ik Israël lief heb. Ik ga Israël achterna in die woestijn. Ik open een deur van hoop voor haar, voor dat volk in het dal vol problemen. Ik ga haar lief hebben, ik ga haar rechtvaardigen, ik ga haar barmhartigheid geven, ik ga haar goedheid geven, ik ga haar vergeven. Want zo'n God ben ik. Denk daaraan, Hosea, zegt God eigenlijk, als je die vrouw weer terugneemt en haar lief hebt, ondanks dat ze jou niet lief heeft en met andere mannen omgaat, maar wees haar trouw, ondanks haar ontrouw, zoals ik het volk trouw ben, ondanks hun ontrouw. Zo is God nog steeds. Hij is niet veranderd. Zo is hij ook nog steeds naar alle mensen. Ook degene die hem niet lief hebben. En het verhaal van Gomer was mijn verhaal. Het was waarschijnlijk ook jullie verhaal. Vervreemd van God. En het verhaal van Gomer is ook het verhaal van heel veel mensen om ons heen. Die Jezus niet kennen. Maar Jezus kent hun wel. En hij is ook bij hun in die woestijn. En hij wilde het laten weten door jou en mij. Ik zou hier kunnen stoppen, maar ik ga nog even door, want ik heb nog tijd. Want dit was het oude verbond. Zo'n 730 jaar voor Christus. Maar laten we gaan naar een jaar of 55 na Christus. In de tijd van Paulus. In de tijd van het nieuwe verbond. Niet meer het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En Paulus schrijft daar aan de gemeente in Efeze, schrijft hij, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En dan gaat met name om de tweede helft van het vers, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Ben jij het die jezelf wortelt in die liefde? Dan zou het een oppervlakkige liefde zijn, denk ik. Het is God die jou wortelt en fundeert in zijn liefde. Het is zijn handeling die jou meeneemt in zijn liefde. Niet jij. Hij doet dat. En daar komt achteraan, want wat is het doel daarvan? In vers 18 zegt hij, opdat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen. Hij zegt, ik wil dat je iets ten volle begrijpt. Ik wil dat je het door en door begrijpt. Wat moet ik dan begrijpen? Niet hoe het zit met de eindtijd. Niet hoe het zit met het spreken in tongen. Niet hoe het zit met het dopen. Niet hoe het zit met de gordijnen of met de fundering of wat dan ook. Maar allemaal zoals we bij elkaar zijn en daarbuiten, dat we ten volle mogen begrijpen wat dan? Nou, wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is en u de liefde van Christus zal kennen, die de kennis te boven gaat. Daar heb je de kennis te boven. Het is uitzonderlijk. De liefde van Christus gaat al onze kennis over breedte, lengte, diepte en hoogte ver te boven. Wij kijken naar mensen en zien wat niet goed gaat, wat ze verkeerd doen. En dan denken wij van ja, maar die persoon die kan God nooit lief hebben. Die doet zo, die kan God nooit lief hebben. Of we zeggen dingen als van, God heeft de mens wel lief, maar hij haat de zonde. En als we de mensen hun zonde gaan voorhouden, die God haat, dan gaan ze bij jou weg en dan denken ze van, God haat mij. Want ik heb nog zoveel dingen die niet kloppen, die zonde worden genoemd. Dus als ik die dingen nog steeds doe en daarmee niet stop, de dingen die hij haat, dan haat hij mij. En als je iemand niet weg wil sturen met de gedachte dat God hem haat, dan moet je dat dus niet doen. Maar feit is dat Jezus ook hun zonde 2000 jaar vergeven heeft. Dat hij heel de wereld al met zichzelf verzoend heeft. Ook al weten mensen dat niet. Er is geen haat naar de mens. Er is liefde naar de mens. Het is zijn schepping. En daar mogen zij mee weggaan. Met die gedachte. En zelfs wij christenen beseffen vaak niet eens hoe groot zijn liefde is. En daarom zegt Paulus dit ook tegen de gemeente in Efeze. Ik wou dat je besefte hoe groot de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis... Hij zegt, ik wou dat je dat tot je doordrong. Want die liefde van Christus, die is uitzonderlijk. En als je denkt dat God groot is, dan heb je het fout. Hij is groter. Als je denkt dat God liefdevol is, dan heb je het verkeerd. Hij is liefdevoller. Als je denkt dat God genadig is, dan heb je het verkeerd. Hij is veel genadiger dan je denkt. Want het gaat onze kennis te boven. En dat zeg ik niet om leuk te zijn, maar om te herhalen wat Paulus zegt. Dat zijn liefde gaat al onze kennis te boven. We kunnen het niet bevatten. Zo groot is zijn liefde. Als je dat nou eens beseft, denkt God. Of denkt Paulus ook. Wij kunnen zeggen God is groot, maar dan doen we hem nog tekort. We kunnen zeggen dat Jezus van ons houdt, dan doen we hem nog tekort. Hij is zoveel meer dan we ooit kunnen bidden of beseffen. Hij is groter dan jouw liefde, dan je dacht. Hij heeft jou breder lief dan je dacht. Hij heeft jou langer lief dan je dacht. En hij heeft jou dieper lief dan je ooit zou denken. En dan staat er nog achteraan in het vers. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Wil je vervuld worden van de volheid van God? Dan komt dat niet door elke dag je gebed te doen. Voor je eten of voor je slapen gaan. Of de Bijbel te lezen elke dag. Of elke zondag naar de kerk te gaan. Of zelfs te vasten. Je groeit naar de volheid van God door te gaan beseffen hoe groot, hoe lang, hoe diep, hoe groot zijn liefde is voor jou. En dat vorm te geven naar de mensen om jou heen in hun leven. Hoe slecht en hoe vijandig ze ook mogen zijn. Hoe bereik je mensen met het evangelie? Een bekend vers ook. Waardoor zien mensen in dat wij discipelen van hem zijn? Zegt Johannes 13. Hierdoor, zegt hij. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Waardoor zal iedereen, niemand uitgezonderd, alles zien dat wij volgelingen van Jezus zijn? Hoe kunnen zij zien dat wij beelddragers zijn van Christus, van zijn karakter, van zijn identiteit? Wanneer? Als u liefde onder elkaar hebt. En onder elkaar betekent onder alle mensen. Niet alleen degene die jij lief hebt, die jij aardig vindt en al gemeente, oh ik heb je zo lief, maar ook degene waar jij moeite mee hebt. En waar God dus helemaal geen moeite mee heeft. Wij denken dat God er moeite mee heeft, maar God zegt, ik heb sowieso hun liefde, wat zit je nou? God is liefde, hij is uitzonderlijk. Mogen wij zo'n kerk zijn die dat meer en meer gaat beseffen? Echt ons doordringen van de liefde van God, die hij voor ons heeft, voor alle mensen heeft. En dat we dat meer en meer willen uitdragen naar de mensen om ons heen. Want dat is de boodschap die Hosea meebrengt. Dat is de boodschap die doorklinkt in zijn boodschap, in zijn brief. En die je vindt in de namen van de kinderen. Yisrael, lo ruchama, lo ami. God zaait in mensen die niet geliefd zijn en die niet zijn volk zijn. Daar wil hij zaaien. En wij mogen die zaaiers zijn. Iedereen is geliefd. En er is niks wat je daaraan kan doen. Amen. Zullen we danken voor zijn woord. Vader, ik wou het maar dat konden begrijpen. Dat tot ons doordringt ook vandaag. Dat we gewoon niet kunnen beseffen hoe groot uw liefde is. Niet alleen voor ons die hier zitten. Maar hoe groot uw liefde is voor die mensen die u verlaten hebben. Die vreemd gaan in een wereld die vreemd van u is. Die weglopen, die in hun eigen woestijn zitten. In hun eigen bubbel. Niks met u te maken willen hebben. Overspel plegen. En dat u met die mensen, zoals u dat ook met ons hebt gedaan, die woestijn inloopt. En zegt, ik geef je een deur van hoop. Ik wil je genadig zijn, barmhartig. Ik wil je goedheid tonen. Ik wil je laten zien dat ik een liefdevolle God ben, ook voor jou. En als je dat gaat beseffen, als je gaat beseffen hoe trouw ik ben en hoe liefdevol ik ben, dan weet ik zeker, zegt God, dat je mij zult gaan zien als een trouwe God. Als een liefhebbende vader. Dat je mag gaan zingen hoe groot ik ben. Maar Vader, help ons zo hier om die vrijmoedigheid te hebben in deze wereld. Niet om mensen te wijzen op fouten of dingen die ze niet goed doen. Maar gewoon hun te zeggen van, God houdt ook van jou. Hij heeft jou lief. Dat het harten mag veranderen. Harten mag verzachten. En dat het open mag gaan staan van de deur die hoop geeft. Ik dank u, Heer, dat u zo'n goede God bent. Ik dank u dat u ons wilt gebruiken om dat te tonen in deze wereld. U hebt geen andere manier, u hebt alleen ons. En u vertrouwt ons. En wij mogen daarin vertrouwen op u. Dus dank u voor uw goedheid, uw barmhartigheid. Onze gerechtigheid en recht. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus.